Een goedemorgen. Zijn er vragen? Stilte hoort meer bij zen dan uiteenzettingen. En dat is belangrijk om de aard van een taisho, van een voordracht in de zen te begrijpen. Het gaat niet om u informatie te geven die u niet zou weten. Er is natuurlijk een informatieoverdracht over techniek, maar die is eigenlijk zeer beperkt, dat weet u allemaal. Hè? Er is een basistechniek en daar is natuurlijk informatie over te dragen. Het gaat ook niet om een visie, om u een visie te bemiddelen of te... Waarom gaat het dan wel? Steeds weer dat verzoek om een verschuiving in uw bewustzijn teweeg te brengen, waardoor je de innerlijke wijsheid en goedheid die altijd in elk bewustzijn is, naar boven kan komen en je leert zien op een andere manier. En, zoals ik zei, dus de urgentie om deze discipline te beoefenen, die is misschien groter dan ooit. In de wanen waar we leven, zoveel vijandschap, zoveel wij en zij, zoveel arrogantie, zoveel pijn, zoveel verwoesting en geweld. Wij zijn dringend toe als mensheid aan een ander bewustzijn. En soms is er een kritische massa en dan gebeurt dat. En dat is erg belangrijk. Ik ga enkele voorbeelden uit de geologie of uit de natuurkunde. Op een zeker moment, 14 miljoen jaar geleden, was de aarde al overdekt met planten, bossen en varens en was nog geen één bloem. En plots... Op een zeker moment, als de voorwaarden daar gunstig voor waren, was er een bloem. Heel kort heeft die gebloeid en dan was ze weg. Wauw. Er was nog niemand bij wijze van spreken om het waar te nemen. En op een zeker moment was die aarde overdekt met bloemen. Wat iets ongelooflijk prachtig. De bloem is dan ook niet voor niets altijd een symbool geworden van de verlichting. Er is een kritische massa, op zeker moment zijn de omstandigheden goed en dan gebeurt het. En zoals mijn oude Japanse meester zei, als de voorwaarden dan zijn, dan is het onvermijdelijk, dan gebeurt het, gaat u zien. De bloem... U kent de stille preek van de Boeddha die een bloem op de Gierenberg, een bloem toonde en zo aandachtig bekeek. En maar één begreep het, Mahakasyapa. De anderen die bleven allemaal in hun denken, wat bedoelt hem daarmee, wat een prachtig zin. Die hadden allemaal ideologieën of denken of mentale constructies en die zagen de bloem niet. De bloem... Die is gewoonlijk kortstondiger en etherischer dan de plant zelf. De plant is meer solide en stabiel en nu en dan brengt hij de bloem en dan is er de mogelijkheid tot vrucht dragen. Iets geweldig in de natuur. En dat is ook zo voor ons bewustzijn. De bloem als een symbool van de verlichting. Het is niet hetzelfde, dat is belangrijk. We spreken nu op een symbolisch niveau. Dat is de voorwaarde om vrucht te dragen, om die innerlijke wijsheid en goedheid te kunnen laten opbloeien in ons bewustzijn. En die is niet vreemd van jou, die is jouw eigen. Dat is niet iets dat je moet leren, dat is iets dat moet ontwaken. Niet iets dat je moet verwerven, want het is onze eigenlijke aard. En toch... Is dat zo zeldzaam? En steeds, ik ben daarvan overtuigd, dus steeds meer mensen die de stap doen naar dat andere bewustzijn, hè, dat eigenlijk hetzelfde bewustzijn is, maar goed, we moeten er in taal over spreken, hè, dat belangrijk is voor de mensheid, voor het overleven, voor de vrede. En voor het gebrek aan geweld tegenover de natuur, tegenover dieren, tegenover, nou, noem maar op, je kent het, rijd je wel. Kijk naar de lelien des velds. Hè. Ik weet niet wat de nieuwe vertaling ervan maakt, ik heb ze nog niet gezien, de nieuwe Bijbelvertaling. Hè. Kijk naar, ze zaaien en maaien niet, en toch is Salomo in al zijn pracht niet getooid als een van hen. Hè. Salomo de wijze, de man die de juiste wetten geeft, de juiste ordeningen, blijft toch nog in die wereld van hiërarchie en een bloem is van een andere orde. Die is als het ware die bemiddeling tussen de wereld van de compacte stof, de materie, en de etherische wereld van het stille, ene, grenzeloze, pure. Wauw, de bloem. Wat een prachtig symbool. De Boeddha, Jezus, en dan de bloem is natuurlijk een universeel symbool. Ook belangrijk in de evolutie, waar zijn bloemen, de mensen bloemen gaan waarderen. Bloemen waren niet nuttig. Die waren er zomaar. Die hadden we niet nodig om te overleven. Maar die openbaar iets van die fundamentele schoonheid van ons eigen bewustzijn. Daarom spreken ze ons zo aan, daarmee ontroeren ons. Een ander symbool, hè. Men zou zelfs kunnen zeggen dat op alle niveaus is die bloem een symbool van bewustzijn. Op alle niveaus van de materie zijn er zo transformaties, sprongen naar een andere toestand die de verlichting als het ware symboliseren. Hè. Denk aan de minerale wereld, de wereld van stenen en de compacte vaste wereld, ondoordringbaar, ondoorlaatbaar, hard. Als de druk groot genoeg is, verandert koolstof in diamant. En is ze doorlaatbaar voor licht en schittering. En wordt ze een symbool van dat ook weer. Hè? Dat is natuurlijk een symbool dat we altijd weer terugvinden. Edelstenen. Mineralen die onder bepaalde condities, die moleculaire structuur verandert naar die kristalvorming, dat is iets heel wonderlijk. Als de omstandigheden zijn, ontstaan er kristallen en die worden doorlaatbaar. Die hebben een eigen schittering. Dus in de minerale wereld is er ook zo'n soort symbool van transformatie, van een sprong die we maken. Dat gebeurt vanzelf als de voorwaarden er zijn, als de druk hoog genoeg is. En dat is ook zo in de reptiele wereld. Hè? De dieren die het minst geëvolueerd zijn van allemaal, die al miljoenen jaren bijna hetzelfde zijn als je fossielen vindt. Hè? Zowel van amfibieën als van reptielen. Kikkers en zo, die waren eigenlijk miljoen jaren geleden nog bijna identiek met wat ze nu zijn. En misschien niet troostvol, maar als er een geweldige ramp met de aarde gebeurt, en nu en dan gebeurt, dat is in de 100.000 jaar of zo, dan hebben die veel meer kans om te overleven dan wij. Omdat ze zo dicht bij de aarde en. Maar er is iets merkwaardigs gebeurd met die reptielen. Op een zeker moment ontwikkelden die vleugels. Het kan zijn dat dat door de dinosaurussen, maar die ontwikkelden vleugels en die leerden vliegen. Die leefden zich bij wijze van spreken verheffen boven die materiële wereld en die kregen een wijds uitzicht. En dat is ook weer zo'n symbool van de transformatie. En dat vind je dan in alle religies terug. De vogel, of dat nu de feniks is, of de witte duif die de Heilige Geest is, of de zwaan. Hadden wij nooit nog zwanen gezien, we zouden vervaren. Wat de vogel, die een symbool is van die transformatie en van dat zweven. De arend adelaar, hè. Geweldloos zweven in de lucht. En dat is natuurlijk ook een prachtig symbool van die transformatie op het niveau van de reptiel en de vogel. wij zijn ook toe aan een ander bewustzijn. En als je de geschiedenis van de grote spirituele tradities bekijkt, dan is er zo 600 jaar voor Christus zijn die eerste bloemen. De Boeddha, Jezus zelf, Tao Lao Tse. Dat zijn mensen die inderdaad, als het ware de eerste, die zeer zeldzame bloemen in de mensheid, die een heel andere, niet meer graaiden en weet ik wat, en niet op geweld en macht en positie, maar een heel ander bewustzijn manifesteerde. En ze werden niet begrepen, wat normaal is. Ze werden weer in systemen gedwongen. En een onvermijdelijk iets. En sindsdien zijn er in alle grote spirituele tradities steeds weer mensen die inderdaad dat ander bewustzijn en dat proberen te bemiddelen door onderricht, door technieken van meditatie, door technieken van bewustzijn in allerlei vormen. Wat leren die? Als je dat probeert, dat is natuurlijk allemaal een beetje kort door de bocht, maar als je die grote spirituele tradities bekijkt, wat leren die in wezen? Waar gaat het in wezen om? Ze geven dat andere namen, ze geven dat andere, maar dat is historisch en cultureel en geografisch bepaald, zoals ik in het begin van deze session zei, dat zijn gasten in dat bewustzijn en dat is onvermijdelijk, dus niks mis. Maar in wezen duiden ze allemaal op iets zelf. Een eerste belangrijk iets is dat ons, dat wij lijden. Dat er pijn is. Dat er ellende is. Dat is eigenlijk een prachtig Nederlands woord. Hè? Dat er wanen zijn. En dat mensen daarin gevangen zijn. En dat ze daardoor allerlei verkeerde dingen doen. Omdat dat niet echt de werkelijkheid is. Het Indische woord dat daarvoor gebruikt wordt, is Maya, de sluier. Er ligt een sluier over de werkelijkheid. En iemand als Ramana Maharshi, de grote Indische wijze, van de vorige eeuw, die zei, al ons denken is Maya. Die sluier die kan weggenomen zijn en dan kunnen we de werkelijkheid zien zoals ze is. En daar gaat het om. En dat gaat om dit. Dus zagen we de bloem werkelijk, de bloem, hè? En de Boeddha had ook een potlood kunnen opsteken, hoor. Als we dat werkelijk zien, dan was het, hè? Alleen dat is moeilijk, dat heeft een minder symbolische waarde, maar in wezen is het natuurlijk niet verschillend. En dat potlood is ook de manifestatie van het al. Maar dat vraagt al een helderder blik, als het ware. De bloem is iets, een opzetje. Maya. Het boeddhisme noemt dat dukkha. Alles, de eerste edele waarheid, alles is gekenmerkt door ontoereikendheid. Lijden, dat is niet, het is dus, het is onvoldoende, onbevredigend. Alles, nooit zult je het ergens vinden. Als dit dan, eindelijk, en altijd is het gekenmerkt door gebrek. Door dukkha. Wij hebben in het christelijke, dus Maya, dukkha, en het christelijke geloof, dat heeft dan het woord zonde. Dat is natuurlijk een heel gevaarlijk woord. Waar heel veel misvattingen en, dan spreken ze over erfzonde. Dat is natuurlijk iets, een heel fout en moeilijk te begrijpen iets, hè. Tenzij je het goed begrijpt. Wij leren onze kinderen inderdaad, en dat is ook onvermijdelijk, en dat is niks mis mee, wij leren ze ook. Wij initiëren ze in bepaalde systemen, en denkpatronen, en oordelen, en dat is onvermijdelijk, kan niet anders. Elke opvoeding doet dat. Als je het oorspronkelijke woord van zonde terug in het oorspronkelijk Grieks leest, dan zie je dat dat eigenlijk is hetzelfde woord als uw doel missen. Ernaast zitten. Je realiseert niet wat je eigenlijk te doen hebt. Je zit naast het doel. Dat is het Griekse woord dat daarvoor staat. Dat is niet van ja, wat het allemaal geworden is in latere tradities. Dat is je doel missen.
Het is toch zonde.
Ja, het is toch zonde. Ja. Precies, ja. In die betekenis wordt het nog in het Nederlands, heeft dat gecorrigeerd, in het volks, dat is dikwijls zo. Ja. Zonde van zo schoon. En dan zeggen wij, ja, precies. Zeggen, de diagnostiek is hetzelfde. Wij hebben allemaal, dus er is iets dat ja, dat fout is, dat niet beantwoordt aan zijn. Dat is een situatie die universeel en menselijk is. Dat kan ook niet anders. En evolutionair is dat ook onvermijdelijk, die wanen, die sluier over de werkelijkheid. Want dat verstand, dat denken is iets schitterend. En dat heeft schitterende dingen voortgebracht en heeft ons beschermd voor veel onheil, maar het heeft ook veel pijn en wanen en persoonlijk ongeluk veroorzaakt. Als je dat bij wijze van diagnostisch zou zeggen, wij lijden allemaal aan een chronische paranoia. Paranoïde wanen. En dat is verschrikkelijk wat de mensheid dan doet. Hè. We moeten maar naar wat er nu in Syrië gebeurt, in Irak hè, of in Oekraïne. Het is verschrikkelijk. Hè. Dat allemaal. En dat is heel de mensheid zo geweest. In naam van de waarheid, in naam van de godsdienst, die eenzaam moeten maken en elkaar de hersens ingeslagen. Denk maar aan de 80-jarige oorlog. Hè. Die hier in Nederland. Hè, de katholieken die de protestanten aan het leven staan. De protestanten die de katholieken. En ze hebben alle twee echt gruwelen gedaan. Hm? Dat is niet alleen de inquisitie in de katholieke kerk hoor. De protestanten hebben nog meer heksen verbrand dan de. Het was een soort universele waan. Hè. Het is. Ja. En het heeft geen zin om elkaar de meet te laten leggen van, goh, hè, en onderdrukking en slavernij en al die dingen die, omdat we niet zagen dat ene oneindige waardige, dat overal is. In welk uitspoor ook. In oud en jong. In dement of intelligent. Dat stroomt altijd. En dat manifesteert zich altijd, in alle vormen. En uitstekend om cultureel bepaalde dingen te hebben, uitstekend, en dat moeten we respecteren. Maar we moeten dat weten dat dat allemaal tijdelijk en vergankelijk is. En dat er een stroom is die daaronder ligt, die stil en universeel is. Wij lijden dus aan wanen. En heel onze inspanning van meditatie en spirituele praxis is dat te doorzien en te ontwaken. En de innerlijke goedheid, het innerlijke mededogen voor alle levensvormen, de innerlijke wijsheid aan de dag te laten komen. Een belangrijke taak. Want het is mijn overtuiging, en dat is wetenschappelijk ook bewezen, hè, het andere niveau dat beweegt. Als één mens dat doet, is het heel moeilijk. Als 10.000 mensen dat doen, wordt het voor de mensheid steeds makkelijker. Denk aan de. Hoe heet die vogeltjes nu weer? De meisjes, de koolmeisjes, hè, die door de. Als één meisje dat doet, dat vindt, op den duur gaan ze het allemaal doen. Niet dat ze het van elkaar geleerd hebben, maar dat is een soort, ons bewustzijn staat met elkaar in verbinding. Het gaat om iets. Het gaat natuurlijk om jouw geluk. En het is goed om even afstand te nemen en te ontspannen. En te zien dat die wanen overal heersen. En stilaan wegen te vinden naar een meer menselijke samenleving.